Ik had de preek klaar. Ik had met u willen nadenken over dat gezondheid en gezond zijn, dat een afgod kan zijn in ons leven. Je ziet dat eigenlijk om ons heen. Je ziet het ook bij de christenen. Ik zal er in de preek wat meer over vertellen. En toen ik met de preek klaar was en ik daar nog eens naar keek en een beetje op afstand naar keek, toen zag ik dat het eigenlijk een bemoediging was voor chronisch zieke mensen. Een enorme bemoediging was voor diegenen die eigenlijk lijden. En ik moest ook zo denken aan de chronisch zieken in ons midden. Daar heb ik tijd voor genomen om te bidden. Ik heb gedacht aan de vluchtelingen in ons midden die vanuit het land waar ze zijn voor hun geloof eigenlijk moesten vluchten. Maar vooral ook gaat het over het gezond zijn. Weet je, als ik regelmatig met mensen spreek en je hebt dan een gesprek met iemand en je deelt met hem een verlies, dan wordt het gesprek regelmatig afgerond met: Mamiel, het is niet zo erg, het belangrijkste is dat je gezond bent. Hoe vaak hoor je dat niet? Zeker mensen die over verliezen iets hebben, of dat ze zeggen, ja, het is toch fijn dat jij gezond bent, Rietje, en de kinderen gezond zijn. Daar wordt eigenlijk mee zo'n gesprek wordt daarmee beëindigd. En gezondheid is ook een heel groot goed. Gezondheid is ook een intense genade. Maar het is belangrijk dat in je leven gezondheid niet het belangrijkste is. Dat gaat zelfs zo ver dat mensen daar alles eigenlijk voor opgeven. Ik heb situaties meegemaakt in de gemeente dat mensen ziek waren. Dat is wel al tientallen jaren geleden, maar dat mensen ziek waren, dat een kind ziek was. En er geen hulp was, dat het niet kon genezen. Later is dat wel zo geweest, maar dat het niet kon genezen. En er werd zelfs overwogen en ook gedaan om naar een paranormale genezer te gaan. Als het om gezondheid gaat, dan overschrijden we heel erg snel de grenzen. We denken, als het niet baat, dan zeg ik, het schaadt altijd. Het schaadt altijd. En wat te denken, als je tot geloof komt en je hoort de boodschap waar vele broeders en zusters in geloven, dat ziekte niet hoort bij christen zijn. Ik heb regelmatig deze studies gelezen waarop het gebaseerd is. En daar is een hele populaire studie die heet God wil dat je gezond bent. Dat is een hele populaire studie die onder christenen eigenlijk gedeeld wordt. Maar wat als je chronisch ziek bent? Wat als je niet geneest? Wat als je vervolgd wordt? Hoe dan verder? En daar wil ik met u over nadenken. Het is een heel teer en kostbaar onderwerp. U moet bedenken dat ik het in 35 tot 40 minuten behandel. Dus het is... Ik moet daar eigenlijk een serie over spreken. Ik denk ook dat ik daarmee verder ga, dat ik het verander. Voorbereidingen, dat een heel nieuw facet is om daar samen met u over na te denken. Maar het is heel teer, het is heel kostbaar, het is heel erg kwetsbaar. Vooral als mensen ziek zijn. Of dat er ziekte is. Of dat er chronische ziekte is. En die principes die ik behandel, die kun je ook op andere dingen toepassen. Als het gaat over vervolging. Als het gaat over lijden. Maar ik concentreer het dan een gedeelte op ziek zijn. Over gezond zijn. En laten we zo samen echt bidden dat de Heere God onze harten bedouwt. En dat ik ook de juiste woorden echt spreek. En het in balans is. Vader, u bent de Heilige. U bent de almachtige, alwetende, soeverein. U bent de ik ben. U bent barmachtig, vol van genade, goed, U bent de rechtvaardige. U hebt gerechtigheid, lief, en u bent gerechtigheid. En zo willen we knielen voor u. En vanuit die diepe verontmoediging willen we preken en luisteren. En dat u verheerlijkt wordt door alles heen. O Vader, wilt u me bedouwen en vervullen met uw Heilige Geest, zodat ik vanuit u spreek en voor uw aangezicht spreek. En dan, als ik deze woorden uitspreek, komt er een diepe vrees over mijn leven. Steeds weer opnieuw. Als ik dan buig bij de voorbereidingen voor uw aangezicht, dan dank ik u dat we als schepselen deze Heer, de schepper van hemel en aarde, mogen aanbidden. Wil die dit zo gebruiken om ons te vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus? Amen. Ik lees met u twee verzen uit een boek wat waarschijnlijk het eerste boek is wat ons is gegeven. Ik vind het heel erg indrukwekkend dat het eerste boek wat ons werd gegeven uit het Oude Testament, dat is waarschijnlijk het boek Job geweest. Dat gaat eigenlijk al voor, zeg maar, de aartsvaders, beschrijft dat. En dan wil ik twee uitspraken van Job wil ik met u lezen. Het eerste is Job 9, vers 10, waar Job zegt: hij doet grote dingen die niemand kan doorgronden. Wonderen die niet te tellen zijn. Komt uit de mond van een man die ontzettend veel geleden heeft. Eigenlijk alles kwijt is geraakt. En in Job 27, vers 2, daar komt een intense aanklacht. Een enorme uitschreeuw. Eigenlijk is dat iets waarvan ik moest denken, als je chronisch ziek bent, dan kan je dat overkomen. Dat Job zegt, zo waar God leeft, die mijn recht heeft weggenomen. En de Almachtige, die mijn ziel bitterheid heeft aangedaan. Twee uitspraken van een man die in diepe nood is. Nu is aan u de vraag, die wil ik u voorleggen. Wat zou je eigenlijk zeggen tegen Job als hij zegt, de eerste uitspraak, hij doet grote dingen die niemand kan doorgronden, wonderen die niet te tellen zijn. Dan zouden we bij Job zijn en zeggen, Job, dat is een geweldig getuigenis. Prachtig dat je in deze situatie, waarin je eigenlijk alles bent kwijtgeraakt, het enige wat je gespaard is gebleven is je leven, maar je bent eigenlijk alles kwijt, ook je gezondheid, en dat je daarvan kunt getuigen dat God wonderen doet, dat hij grote dingen doet, dat hij zoveel grote wonderen doet die niet te tellen zijn. Dat is geweldig, Job, dat je dat echt zo daarvan getuigt. Dat is waar, God doet grote dingen en zijn wonderen zijn niet te tellen. En een week later, of een paar maanden later, kom je hem tegen en dan zegt hij tegen jou, zo waar God leeft, die mijn recht heeft weggenomen, en de Almachtige, die mijn ziel bitterheid heeft aangedaan. Dan zou je misschien hem tegenspreken. Dan zeg je, Job, luister, God is goed, God is rechtvaardig. Dat overkomt hem eigenlijk ook, want de drie vrienden die om hem heen zitten, zeg maar, die zeggen, God is goed, God is geweldig, God is almachtig, God is, zeg maar, genadevol. Zoiets, dat moet een andere reden zijn, Job. Het kan niet zijn dat dat van God alleen komt, doordat, zeg maar, ergens moet er iets zijn in je leven. Want God is een goede God. God is een almachtige God. En het hele simpele van het geloof, wat soms mensen in de simpelheid eigenlijk verkondigen, dat ze zeggen, het goede komt van God en het kwade komt van de duivel. Dat is gewoon zo, Job. Luister, als het je goed gaat, de zegeningen die zijn van God, en nu gaat het je kwaad, en nu is het zo dat dat van de duivel komt. Moet je niet God de verantwoordelijkheid in de schoenen schuiven. Het goede komt van God. En de kwade komt van de Satan. En wie die... Het bijzondere is eigenlijk als we... Zeg maar, wij kunnen achter de schermen kijken in dat boek. En dan zie je eigenlijk dat er een enorme machtsstrijd eigenlijk gaande is. Of een machtsstrijd is misschien het verkeerde woord. Maar dat de Satan, zeg maar, als het ware God uitdaagt en zegt, kijk naar Job. Dat God zegt, kijk eens naar Job, een godsvrezende man. En dan zegt Satan, ja, maar neem hem eens alles af. Dan zegt hij, evenwel wel. Dat ziet Job niet, dat ziet zijn omgeving niet, dat ziet zijn vrouw niet en zijn kinderen ziet dat niet. Wij zelf kunnen achter die schamen kijken en dat God het toelaat. Dat God zegt, doe. En dan kijken we wat er gebeurt. En dat is, zeg maar, en in dat hele boek, het is zo ontzettend belangrijk dat we dat ook beseffen. In het hele boek wordt er geen enkele verklaring gegeven aan Job waarom God dat toelaat. Er wordt geen waarom wordt er uitgelegd. Er wordt niks eigenlijk uitgelegd. Het enige wat we dadelijk zullen zien is waartoe. Want op een gegeven moment dan is het zo dat God geen verklaring geeft. En het enige antwoord wat Job ontvangt, dat is dat God zijn almacht laat zien. Zijn alwetendheid laat zien. Zijn soevereiniteit laat zien. Zijn hele, zeg maar, de hele schepping. Hij stelt alleen maar vragen aan Job. En als Job dan, zeg maar, God in zijn heerlijkheid mag zien, dan staat er op een gegeven moment dat hij zegt, zie, ik ben te gering. Hij is in relatie met de Heere God en dan zegt hij, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. En een van de rampen die in een leven kunnen gebeuren, dat is dat je chronisch ziek bent. Chronisch. En wat ik daarmee bedoel, is niet alleen lichamelijk, dat je chronisch een lichamelijke ziekte hebt, maar dat je ook chronisch geestelijk ziek kunt zijn. En dat is eigenlijk een hele moeilijke situatie. Dat is soms nog ernstiger als lichamelijk ziek te zijn, omdat mensen niks aan je zien en denken dat je gewoon kunt functioneren, want lichamelijk is er toch niks aan de hand. Maar mensen kunnen niet alleen lichamelijk en geestelijk ziek zijn, ze kunnen ook emotioneel ziek zijn. Emotioneel ziek zijn, wat ik daarmee bedoel is, dat iemand als kind gewoon compleet verwaarloosd is. Geen liefde heeft ontvangen. Dan absoluut niet mag zijn. Nooit gehoord heeft, ik hou van je. En al die dingen die daarmee samenhangen. En de emotionaliteit die dat, zeg maar, hoe mensen dan gekwetst worden, de gevolgen die dat heeft, dat is, zeg maar, een hele emotionele ramp die zich heeft plaatsgevonden. En dan is het zo dat, dan is de, ja, ik ga nu eerst een fundament leggen en daarna ga ik het uitpakken, zoals ik dat regelmatig doe in. Want het punt is gewoon dat als we zeggen de ziekte komt van Satan en het goede komt van God, dan kom je er nergens meer uit. Dan kom je nergens meer uit. Dan wordt het heel erg gevaarlijk als God niet soeverein is over dat gebied. Over dat gebied wat je overkomt. En ik laat die teksten zien die je waarschijnlijk nog nooit gelezen hebt. Hopelijk wel dat je die gelezen hebt, maar het gevaarlijk is het. Zeg maar, wij willen daar vaak niet aan om daarover na te denken. Want op het moment dat bijvoorbeeld Mozes, die wordt dan, zeg maar, naar Egypte gestuurd en God zegt van je gaat. En hij zegt, ja, maar ik kan niet spreken. Ik kan niks zeggen. Dan zegt God in Exodus 4 vers 11, maar de Heere zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Dat kunnen we nog accepteren. Dan denken we, ja, God heeft mij leren spreken. Of wie maakt iemand stom? Hey, als je niet kunt praten, komt het van hem. Of wie maakt iemand doof? Hey, als iemand niet kan horen, komt het van hem. Of wie maakt iemand ziende? Of wie maakt iemand blind? Ben ik het niet, de Heer? Weet u, dat is zeg maar met andere woorden, dat achter alle ziekte en handicap ligt uiteindelijk Gods wil. Ik hoop dat hij met me gaat schrijven, want dat kan best schokkende boodschap zijn. Achter elk handicap en achter elke ziekte ligt uiteindelijk Gods wil. En daarmee zeg ik niet dat de Satan niet betrokken is. Dat hebben we in het boek Job gezien. Als het gaat om de afbrekende bedoelingen, zoals dat in het geval is bij Job, dan heeft de Satan natuurlijk daar iets mee te maken. Je ziet het ook in Handelingen 10, vers 38, waar dat daar ook gezegd wordt. Hoe God, Handelingen 10, vers 38 zegt, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Dus je ziet hier iets wat heel moeilijk voor ons bij elkaar te brengen is. Aan de ene kant is het zo dat God soeverein is en dat hij alles in de hand heeft en almachtig is. Aan de andere kant zie je hier dat de Satan mensen overweldigt. Terug naar Job. Toen Job wordt ziek. En dan staat dat toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heere en hij trof Job met vreselijke zweren van zijn voetzool af tot schedel. En de vrouw van Job, die zegt, spoort hem aan om God te vervloeken. En dan zegt Job het volgende. U kent deze tekst. Ik weet zeker dat je hem kent. Soms citeer je hem. Maar laat eens doordruppelen wat Job gelooft. Want dat is ook hetgene wat hem op de been houdt. En dat is namelijk het volgende, dat hij zegt, zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? Hij heeft al inzicht dat hij zegt van, het goede ontvangen we van God en het kwade ontvangen we ook van hem. En daarin zie je eigenlijk de soevereiniteit van God. In dit alles staat er, zondigde Job niet, met zijn lippen niet. De Satan is wel betrokken, maar heeft niet het laatste woord. En de uiteindelijke bedoeling van dit lijden is Gods heerlijkheid te laten zien. Het heeft me altijd ontzettend bemoedigd als ik dan over het leven van Job lees en ik kom dan in het Nieuwe Testament. Daar wordt een stukje geopenbaard over waarom dat God dit lijden toelaat, waartoe dit dient. In Jacobus 5 vers 11 staat, u hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst, dus de waartoe, het waartoe. Ik kan u ook niet het waarom uitleggen, maar ik kan u wel het waartoe uitleggen. Want u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartigheid. Ik vind het indrukwekkend. Dat door het leven van Job heen zie je dat God zich openbaart aan een ontfermer en barmhartig is. En als ik over dit onderwerp spreek, als het zo dadelijk gaat over genezingen, dan gaat het echt over Gods soevereiniteit. Dan gaat het over dat God regeert de hele schepping. Hij regeert uw hele leven. Bij mij is het zo dat, dat God soeverein is, wil zeggen dat hij alwetend, almachtig en absoluut vrij is. Anders zou hij niet soeverein zijn. En als ik een blad van de boom zie vallen en ik zie het een curve maken, dan weet je een beetje wat ik geloof. Dan geloof ik, als ik dat blad zie vallen, dat de wind, en wanneer dat blad valt, En de curve dat dat blad neemt, door God bepaald is. Zo gaat het. Zo denk ik erover. Dat heeft natuurlijk met mijn godsbeeld te maken. Dat heeft natuurlijk met hoe ik naar God kijk. En hoe ik heb leren zien naar wie God eigenlijk is. En nog steeds aan het ontdekken ben. Natuurlijk kan ik God niet doorgronden. Natuurlijk weet ik eigenlijk helemaal niet wie hij is. Natuurlijk is het zo dat als ik voor zijn aangezicht sta, dat ik soms beef van diepe vrees als ik iets lees over de heerlijkheid van hem. Dat ik me buig, dat ik alleen maar stil kan zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat alles in Gods hand is. Anders wordt het heel gevaarlijk. Als hij op één gebied, als u ziek bent en chronisch ziek bent, als hij daarover niks te zeggen heeft, wordt het heel erg gevaarlijk. Als je gevlucht bent voor je geloof, als je hier bent en je denkt dat het de regering is en dat God zijn hand er niet in heeft, is er geen hoop. Zelfs als je, zeg maar, het is een diepe genade als je zegt, Heer, ik snap het niet, ik begrijp het niet en toch wil ik me overgeven aan u en ga ik daar, zie ik het als zijnde uw wil voor mijn leven. En nu naar de vragen. Als je chronisch ziek bent, als dat het fundament is waar ik uit vertrek. De vragen waar iemand die chronisch ziek is of lijdt, in het algemeen iemand die lijden te dragen heeft, dat zijn hele diepe, moeilijke vragen. Ik laat u een paar vragen eigenlijk zien die ik in de geestelijke hulpverlening ben tegengekomen. En dat is dan niet alleen de vraag van die persoon, maar dat zijn ook vragen van mezelf. Als God almachtig is en goed. Als God almachtig is en goed. En ik mijn vertrouwen helemaal op hem stel. Waarom genees ik dan niet? Ik zeg het nog eens. Als God almachtig is en goed. En ik mijn vertrouwen helemaal op hem stel. Waarom genees ik niet? Doet God vandaag de dag nog wonderlijke genezingen? En als dat zo is, wil hij dan iedereen genezen? Of is die genezing alleen bestemd voor sommige mensen? En wat betekent dit voor mij? Als mijn gebeden om genezing niet verhoord worden. Wat betekent dat voor mij als ik naar de televisie kijk, naar opwekking in Nederland kijk, genezingsdiensten zie, mensen daar genezen en ik niet? Wat betekent, zegt dat iets over mij? Als mensen daarvan getuigen, dat ze genezen zijn. En ik dat niet heb. En ik wil twee dingen gaan noemen. Die voor mij persoonlijk een heel diep fundament leggen om daaraan geestelijk een steun te zijn. Om daar ook überhaupt de moed over te hebben, om over te spreken en te preken. Het eerste waar ik van uitga, dat is het volgende. Ik geloof met mijn gehele hart dat de Heer Jezus nog net zoveel waarde aan onze gezondheid geeft, aan uw gezondheid en uw genezing hecht, als in de tijd dat hij op aarde was. Ik zeg dan nog eens, ik geloof met mijn gehele hart dat de Heer Jezus nog net zoveel waarde hecht aan onze gezondheid en genezing als in de tijd dat hij op aarde was. Weet u, toen de kinderen nog klein waren, lang geleden, zijn allemaal getrouwd, waren 5 kinderen en er was regelmatig iemand ziek en regelmatig ernstig ziek. We hebben ook in ons gezin zeg maar, veel met chronische ziekte te maken. Daarom geeft het mij dat ook de vrijmoedigheid om erover te spreken. Want ik weet niet dat ik zelf chronisch ziek ben, maar wij kennen dat wel in ons gezin. Chronische ziekte, wat dat betekent eigenlijk. En toen een van onze kinderen, of toen, als de kinderen dan ziek waren, dan was het zo dat Rietje en ik, we zochten de Heere God. En als het dan momenten, kwamen momenten bij, dat ik zeg maar met Rietje samen onze kinderen bij God bracht. En dat ik hun als vader de handen oplegde. Dat ik hun onder handoplegging bad. Met de volle overtuiging dat Christus geneest. Met de volle overtuiging dat hij geneesheer is. En nu ze volwassen zijn en we kleinkinderen hebben, bid ik als er ziekte is, met de volle overtuiging. Bidden Rietje en ik als zeg maar, ouders en grootouders, met de volle overtuiging dat God geneesheer is en dat hij soeverein is. Toen Rietje ziek was in het begin van dit jaar, toen hebben we vol de overtuiging. Op een gegeven moment heb ik haar de handen opgelegd. Heeft ze gevraagd, Miel, wil je met me onder handoplegging bidden? Dat God een verandering geeft. Dat hij me kracht gaat geven. Opnieuw kracht gaat geven. En dan is het in de volle overtuiging dat God soeverein is. En dat hij nog dezelfde waarde hecht toen als Jezus, toen hij op aarde was. Om ons, zeg maar, in die nood te helpen. Ik ga er 100% zonder enkele rem op. In de volle overtuiging bid ik voor genezing. Als iemand in de gemeente ziek is en we Jacobus 5 gaan toepassen en we als oudste worden geroepen en wij zeg maar als oudste naar een lid komen, een gemeentelid die ziek is, dan is het zo dat de Bijbel zegt dat we zeg maar dat er een gelovig gebed moet worden uitgesproken. En dat gelovig gebed, dat is niet het gelovige gebed van de zieke. Want die zieke die laat al geloof zien naar de Heere God. En ik laat zien, Heer, ik wil dat doen wat in uw woord staat. En ik wil de oudsten roepen. Dat ze over mij een gebed uitspreken. En olie, met olie zalven. Een gelovig gebed uitspreken. En als we dan gaan, als Johan en ik dan gingen en straks Jeroen die dan meegaat, dat we dan zeggen van, daar bereiden we ons op voor. En we gaan vol, zonder enkele voorwaarden, gaan we op de genezing. Heer, wilt u, we geloven, het gelovige gebed wat we uitspreken, is er vol voor dat u de macht en de soevereiniteit heeft en de alwetendheid hebt om deze zieke te genezen. Er is geen enkele reserve. We hebben nergens reserves. En dat komt omdat we weten, en dan moet ik altijd zo denken, als we dat zo voluit uitspreken, dat we denken aan die woorden van Petrus. Als Jezus dan de Petrus die vraag stelt en Petrus zegt, Heer, naar wie zullen we gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. Waar zouden we anders naartoe gaan? En als er lijden, pijn en ziekte en druk is, waar naartoe? Als Jezus, zeg maar, als we Christus toebehoren, dan draait ons hele leven om hem. En zeker, dan gaan we ook naar de dokter en naar het ziekenhuis. En we nemen ook medicijnen. Maar uiteindelijk is het zo dat we het verwachten van hem, omdat hij de bron van genezing is. Jezus heeft alle macht op aarde en in de hemel. En als Jezus, ik stel me dat soms zo voor, hè, om het voor mezelf echt begrijpbaar te maken. Als Jezus nu op aarde zou zijn en iemand uit de gemeente zou ziek zijn, of iemand uit ons gezin zou ziek zijn, dan zou ik kosten nog moeite sparen om daar naartoe te gaan. En te zeggen, Heer, die u lief hebt, die is ziek. Wilt u hem genezen? Ik zou er helemaal niet over twijfelen om daar niet naartoe te gaan. En nu Jezus niet meer fysiek aanwezig is, is het zo dat we in ons geloof naar hem toe kunnen gaan. En hij karakter, het karakter van hem is absoluut niet veranderd. En we kunnen deze wonderen die Jezus doet om mensen te genezen, er wordt regelmatig hoor ik een uitleg, vooral voor de kant dat waar gezegd wordt, er zijn geen wonderen meer, er zijn geen tekenen meer, die tijd is voorbij. En toen Jezus eigenlijk hier de wonderen deed, was dat hij liet zien dat hij de Zoon van God was. Hij liet zien dat hij de macht had over de natuur. Hij liet zien dat hij de macht had over de ziekte. Hij liet zeg maar zien dat hij almachtig was. Dat is eigenlijk alleen bedoeld dat hij zeg maar zijn macht laat zien. Dat hij laat zien dat hij de Zoon van God is. En natuurlijk is het zo dat hij zijn autoriteit eraan geeft. Dat hij zijn autoriteit daarmee laat zien. Maar als ik de Bijbel lees, dan is het nooit iets mechanisch geweest. Het is nooit zo geweest dat Jezus een blinde zag en zei, ik ga naar hem toe en ik laat nu zien door een wonder dat hij gaat zien dat ik de Messias ben. Nee. Bij al deze wonderen, u moet het maar eens thuis opzoeken, zoek eens naar het woord ontferming. Zoek eens naar het woord bewogen. Dan zie je dat de Heer Jezus met diepe ontferming bewogen was. Dat hij, zeg maar, het kleinste zinnetje in de Bijbel, dat is twee woorden. Als Jezus bij Lazarus aan het graf staat, Jezus weende. Dat is niet iets mechanisch. Dat hij zegt, kijk, dat is een proefdier als het ware, en ik laat mijn macht zien, en dan kunnen we dat in de Bijbel schrijven. Hij had autoriteit over de zieken. Alsof het alleen maar het bewijs is dat hij almachtig is. Dat hij de Zoon van God is. Er zit intense bewogenheid zit erachter. En die bewogenheid is er nu ook. Die bewogenheid is nu ook met mensen die ziek zijn. Weet je, ik moest zo denken aan een prachtige tekst. Die heb ik echt in mijn hart opgeschreven. En steeds moet ik eraan denken als ik bij mensen zie die leed hebben, die verdriet hebben. Dat is Psalm 56, vers 9. Daar staat dan, doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Als er verdriet is, als er pijn is, dan is het als het ware dat God deze tranen opvangt in een kruik. Ze verdampen niet. Ze verdampen niet. Ze worden in een kruik, worden ze opgevangen en dat geeft die diepe bewogenheid aan. En ze worden opgeschreven, het wordt geregistreerd. In een register staan ze niet in uw register. U moet zich dan eens voorstellen, de tranen die we huilen voor Gods aangezicht, die zijn zo kostbaar als olie en hij vangt het in een kruik en hij houdt boekhouding. Het gaat niks verloren. Er wordt een boekhouding als het ware overgenomen. In een register wordt het opgetekend. Naarmate iemand meer lijdt, naarmate dat er meer in dat register eigenlijk staat. En dan zie je eigenlijk dat die tekst dan komt dat je op een gegeven moment vanuit die bewogenheid kwam ik in Klaagliederen 3. Een grote klaagzang. En er staat dan in Klaagliederen 3, als hij leed berokkent. Je moet zich dan eens voorstellen, als God leed berokkent, ontfermt hij zich ook. Zo groot is zijn genade. Slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. Ik ben ervan overtuigd dat dat vele mensen zou shockeren. Dat ze zeggen, is dat God? Is dat het beeld wat ik van God heb? Het goede komt toch alleen maar van God? Nee, hij is soeverein. Ook op dat gebied. Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook. Zo groot is zijn genade. Maar heeft God daar nu, verheugt hij zich dan nu in? Dat staat slechts met tegenzin. Met tegenzin. En dan zie je eigenlijk dat lijden en ziekte maakt deel uit van een veel hoger plan. Een veel hoger onbevattelijk plan. Wat wij met ons verstand gewoon totaal niet kunnen begrijpen. We begrijpen de weg die Jozef gaat. Het lijden wat hem overkomt. Dat begrijpen we helemaal. Want we zien het einde ervan. Als Jozef dan in het beloofde land is en het hele volk gered wordt. En daaruit de Messias gehaald wordt. En dat snappen we. Dat lijden wat hij doorheen gaat. Maar we begrijpen toch helemaal niet dat Petrus en Johannes in de gevangenis zitten. En dat ze bevrijd worden. En 4 hoofdstukken verder, Jacobus in de gevangenis komt. Bij een jonge gemeente. Een hele jonge gemeente. In Jeruzalem net, grote vervolging. Jacobus, een van de leiders. En die wordt onthoofd. Dat is in dezelfde periode. God stuurt een engel en die maken de deur open. Johannes en Petrus die kunnen zo de gevangenis uitlopen. En Jacobus die wordt gevangen genomen en die wordt onthoofd. En even later, dan zie je dat daar een prachtige jonge man, Stefanus, die een van de diakenen, heel wijs, vervuld met de Heilige Geest, die wordt gestenigd. Dan kunnen we daar wel een goede draai aan geven en zeggen van ja, Paulus stond erbij, Saulus toen nog. En die ziet dat hij vergeven wordt. Dat raakt hem zo, dat hij tot bekering komt. Maar die moeder van Stefanus heeft daar geen boodschap aan. Die heeft daar echt geen boodschap aan. Dat er iemand bij staat en die zich dan bekeert. Dat is gewoon onbevattelijk. En toch, en dat wil ik u echt diep meegeven. Dat ook, is er een grote moeite in je leven. Dan is het zo dat het een hoger plan is tot heerlijkheid van God. Een veel hoger plan, wat ons ontgaat, wat we niet zien, wat we gewoon niet kunnen begrijpen. Omdat het te maken heeft ook met Gods heerlijkheid in een leven. Ik weet dat mensen die chronisch ziek zijn, mensen die veel lijden en op jonge leeftijd ook overleden zijn. En dan moet ik dan steeds als ik een preek over lijden heb, dan komt deze vrouw, de eerste vrouw van Kork, Terry. Sommigen van jullie kennen haar nog. Die komt in mijn gedachten. Die heeft zoveel impact op mijn leven gehad. Die was stukje bij stukje met suikerziekte blind. Stukje bij beetje stierf ze. En dan zaten Rietje en ik aan de bed. En dan zei ze, God is goed. Hij weet wat hij doet. En dit heeft meer impact op me gehad als menige preek. Omdat daar eigenlijk de grootheid van God en zijn plan, wat niet te bevatten was, gewoon intense impact op me had. En toen dacht ik, als iemand zo stukje bij stukje zoveel lijdt en deze God wil volgen, dan wil ik ook mijn leven daaraan toewijden. Hoe groot is die God? Dan wil ik deze God zo leren kennen, zoals zij hem kent. Er zit een veel diepere laag in die relatie met God. Het tweede wat ik wil zeggen, dat is, het is waar, en ik zeg ja en amen erop, zo heb ik het geschreven, het is waar, ja en amen, dat ze striemen genezing brengen, maar niet noodzakelijkerwijze in het hier en in het nu. In deze tekst, als je zeg maar kijkt naar het claimen van genezing, zo noem ik het. Het claimen in Jezus' naam, je bent nu genezen. Dat is het claimen van genezing. In het hier en in het nu. En dat is niet noodzakelijkerwijs. In Jesaja 53, vers 5 staat, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En het is waar dat ziekte is voortgekomen uit de vloek die God over ons heeft uitgesproken na de val van Adam. Maar dat betekent niet... Betekent dat dan dat we ons niet hoeven neer te leggen bij Alzheimer? Of het syndroom van Down? Of als iemand een dwarslezing heeft? Betekent dat dan dat mensen daarvan genezen? Ik hoor soms getuigenissen en zelden, ik heb nog nooit een getuigenis gehoord dat iemand, zeg maar, verlamd was, een dwarslezing had en dat hij kon lopen. De wonderen die ik wil zien, dat zijn de wonderen die ook bij mijn God passen. En weet je, het is zo, en we zijn er van volle voor overtuigd dat God ook in deze tijd geneest. Dat laat ik u, heb ik u laten zien. Maar dat betekent niet dat, dat zijn koninkrijk nu ten volle gekomen is, want daar wordt op geclaimd. Het koninkrijk is gekomen, maar nog niet ten volle. Het is reeds en nog niet, zo noemen ze dat. Het is reeds en nog niet. Dat betekent dat, zeg maar, dat er dingen gebeuren, maar niet ten volle. En weet je, ik heb een soort dingen opgeschreven voor mezelf en daarmee eindig ik ook. Ik ben een kind van God en dat staat 100% vast. Dat is mijn status. Maar er is enorm veel werk in uitvoering. Dan hoef je alleen maar een arietje te vragen. Er is enorm veel werk aan de winkel. Mijn status is kind van God. Maar de stijl, ik ben nog steeds onder de invloed van. Ik leef in een wereld die gebroken is. Die van Gods niks wil weten. Ik kom uit een situatie waarin ik zelf een diep zonder was. Waarin ik van God en gebod niks wilde weten. Ik kom uit een situatie die beschreven staat in Gods woord, waar ik in een duisternis leefde. En dat heeft nu nog steeds invloed. Dat wil niet zeggen dat ik niet onder de macht van de zonde uit kan. Daar zeg ik dan niet mee. Maar die macht van de zonde is gebroken. Maar ik word ziek. Die vloek die is er nog steeds. Als er in 1 Korinthe 15 vers 45 staat dat de eerste Adam, de tweede Adam... Na de eerste adem de tweede adem gekomen was. Dat is Jezus. En dat hij de vloek uit de hof van Eden teniet heeft gedaan. Is waar. Maar als ik 3 weken op vakantie ben en mijn kleinzoon zou de tuin niet doen, dan zou dan een stapel werk op me liggen dat nog ontzettend veel onkruid komt en groeit. Dat is nog allemaal zichtbaar. En er komt een tijd, natuurlijk komt er een tijd, dat zeg maar alles genezen zal zijn. Ik moest denken aan Openbaringen 22 vers 3, een prachtig beeld van die nieuwe aarde, die nieuwe hemel, waar geen tronen meer zijn. En dan staat er in de tekst, staat er, en geen enkele vervloeking zal er meer zijn. Dan is het volkomen. En nu is het nog in die gebrokenheid en wel zichtbaar. Openbaring 21 vers 4, dat daar eigenlijk zien dat daar de volkomenheid is gekomen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ook zie iets moois. Dat God niet de engelen de opdracht geeft om onze tranen te wissen, maar dat God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammergeklacht of moeite zal er zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat is onze hoop. De hoop die we hebben is niet op genezing gericht. Weet je, genezing is een gevolg. De hoop die ik koester is dat ik straks de Heer Jezus in zijn heerlijkheid mag aanschouwen. Dat is een groot voorrecht. In die heerlijkheid van Hem. En als we in die heerlijkheid in ten volle zijn, dan zal alles genezen zijn. Lichamelijk, geestelijk, emotioneel. Omdat we een nieuw lichaam hebben ontvangen. Een nieuw lichaam. Een opstandingslichaam. En omdat, zoals ik deze dienst begonnen ben, God gedachten over ons koestert, is het zo dat van toekomst, van hoop, hoe gaan we dan praktisch om? En daarmee sluit ik af in deze gemeente. Hoe gaan we nu praktisch om voor te bidden voor mensen die genezing, die chronisch ziek zijn? We bidden, Heere God, U bent almachtig, U bent alwetend, U bent soeverein, U bent geneesheer. Wilt U genezen, zonder enkele reserve? Het komt van U en het is van U, tot heerlijkheid van U. Maar we beseffen ook en zijn ons zo bewust dat we nog in die gebrokenheid hier zijn. En dan bidden we ook dat Heere God, als U wil anders wil geschieden, geeft U dan kracht dat deze zieke door zijn ziekte heen U kan verheerlijken. En dan claim je niks. We hebben niks te claimen. We hebben niks te claimen. Maar we kunnen wel in diepe nederigheid bij Hem komen, ons verontmoedigen en zeggen, Heere God, wil U deze broeder of zuster genezen tot heerlijkheid van Uw naam? En dan is het niet een achterdeurtje dat je zegt, we gaan op reserve en zeggen van, en als het dan niet zo zou zijn, oké, dan pakken we nog een andere kant en dan zeggen we, geeft U dan kracht. Zo is het, zit het hier niet in elkaar. Het is beide waar God zich in kan verheerlijken. En voor beide mogen we bidden, ten volle. En dan mogen we weten dat Hij met diepe ontferming met ons bewogen is. Zo wil ik heel graag even stil zijn en ja, ook heel graag bidden in alle rust. Rob, als je misschien naar voren komt. Vader, we weten dat U soeverein bent en dat U alwetend, almachtig en goedertierend bent. Vol van genade en vol van ontferming. En Heer, ik weet ook dat er lijden is in deze gemeente. Dat mensen echt lijden, ziek zijn. Sommigen zelfs chronisch ziek zijn. En het heeft wel een plek in hun leven gekregen. Maar er is steeds weer ook een worsteling. Een worsteling met U. Een worsteling met de omgeving. Een worsteling in relaties. Een worsteling, wat kan wel en wat kan niet. Soms over de grens heen gaan. En de tol moeten betalen. Beperkt zijn. Niet kunnen wat anderen kunnen. Altijd aanpassen. Die worsteling die Job had met U, de Heere heeft me bitterheid aangedaan. Die chronische klacht ook. Het roepen. Waar bent U? U bent toch almachtig, U bent goed. U bent vol ontferming. Waar bent U? En hoe lang nog? En Vader, ik heb geprobeerd in die gebrokenheid waar ik zelf in zit om iets te schilderen van Uw heerlijkheid. Maar hoe kan een mens dat doen als U zichzelf niet openbaart? En ik bid voor diegenen die lijden en bid voor diegenen die chronisch ziek zijn. dat ze mogen weten door alles heen dat u ze niet vergeten bent. Dat uw oog op hen is. En dat u een groot plan heeft. Wat we met onze eigen ogen niet kunnen ontwaren. Niet kunnen zien. Omdat het allemaal achter de schermen gebeurt. Zoals bij Job. En ik wil u zo danken dat we mogen bidden en hen om mogen omringen. Met onze gebeden en danken dat u God bent. Soeverein en alwetend. Zo dragen we deze broers en zussen en ook diegenen die lijden doordat ze gevlucht zijn. En alles moesten achterlaten om hun geloof in Christus. Dat u hen troost. Dat u zegt, ik weet ervan. En dat ze mogen zien dat Jezus zich niet eraan onttrekt. Maar zoals bij Lazarus, dat hij weent. Hij weent met ons. Van een troost. Zo wil ik deze dienst echt beëindigen met de zegen. Wil u daarbij gaan staan dan? Heer, we willen deze dienst eindigen met een zegen van u. Een zegen over alle leden van de gemeente, over de kinderen, over diegenen die op vakantie zijn. Een zegen over onze gasten. Een zegen over, in het bijzonder, de zieken. De gebrokenen, waar we allemaal bij horen. De armen van geest. De treurende. O Heer, zo willen we deze zegen uitspreken. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.